Micha 7, vers 1 tot en met 6. En Micha die spreekt en die is helemaal ontzet, want hij heeft dingen gezien, beelden van God gekregen, informatie van God. En hij wordt niet vrolijk. Het is een beetje zoals in onze tijd. Maar hij staat er middenin. En hij schrijft: wee mij, want het is mij vergaan als bij de inzameling van het ooft, bij de nalezing van de wijnoost. Geen druif om te eten, geen vijg waarnaar mijn hart begeert. De vrome is verdwenen uit het land, en een oprechte is er onder de mensen niet. Allen loeren zij op bloed. Ieder tracht zijn broeder in het net te vangen. Tot kwaad doen staan de handen goed. De vorst eist en de rechter laat zich betalen. En de grote die spreekt naar eigen believen. En zo zetten zij de zaak in elkaar. De beste van hen is als een doornstruik. En de meest oprechte erger dan een stekelheg. De dag uw wachters uw bezoeking komt, dan zal er voor hen ontzetting wezen. Vertrouw de metgezel niet, verlaat u niet op de vriend. Behoed de deuren van uw mond voor haar die aan uw boezem ligt. Want de zoon minacht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Des mensen huisgenoten zijn zijn vijanden. Dat is een beeld wat Micha hier schetst uit zijn tijd. Nou, Micha was een profeet en hij profeteerde onder Jotam, Agas en Hiskia, drie koningen uit Juda. Dus hij heeft lang geopereerd en hij trad al op voor de val van Samaria. Dat was de hoofdstad van Israël, het Noordrijk. Dat is gevallen in 722 toen de Assyriërs kwamen. Die hebben Israël verslagen en gedeporteerd. Dat is niet de Babylonische ballingschap, dat kwam later. En een aantal zijn teruggekeerd, maar die hebben zich vermengd met andere volken en dat zijn de Samaritanen geworden. En dan heb je ook een beetje een historisch kader en een inkijkje waardoor er zo'n rivaliteit was tussen de mensen, tussen Joden en Samaritanen. Nou, hij profeteert, Micha, namens God tegen het kwaad. Hij profeteert tegen ongerechtigheid. En ik heb geschreven vroom formalisme. Dat kan ook, hè, vroom formalisme. Zogenaamde godsdienst, maar het is een vorm. Het heeft geen ziel. Ook de huichelarij van de valse profeten wordt benoemd. En ook in onze dagen zijn er heel veel valse profeten. En de corrupte rechters en de eigenzinnige, onverschillige, zelfzuchtige machthebbers, die krijgen van hem de wind van voren. Gelukkig hebben we vandaag de dag niet meer van dat soort machthebbers, maar vroeger had je die nog. In onze tekst beschrijft Micha een situatie van moreel verval. Hij gebruikt daarbij beelden, zoals zie je in Psalm 1. Hè. De profeten gebruiken vaak stoffelijke beelden van voorbeelden. En zo versterkt hij gewoon zijn boodschap. Maar dan schrijft hij iets wat ook in onze tijd geldt. En dat is echt om van te schrikken. Dit is wat hij schrijft. Hij schrijft: de vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet. De vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet. Dit is schrijnend. En we zien het ook vandaag de dag in Nederland. Steeds minder vrome. En het doet me denken aan wat Jezus zegt over zijn terugkeer. Hij zegt: als de Zoon des mensen terugkeert, zal hij nog het geloof vinden. God kent zijn pappenheiners. Broeder Paul zei het al, we worden zo in beslag genomen door allerlei dingen. We vinden internet veel interessanter dan het woord van God. En daar hebben we al een afgod. Daarom zijn we geestelijk zo zwak. Daarom is ons geloof zo wiebelig. Want het geloof is uit het horen. Het horen is door het woord van God. waar je mee voedt, dat sterkt je. We hebben het van God gegeven kompas vrolijk overboord gegooid. Hop, weg met God. En we zijn eindelijk vrij. We hoeven niet langer de medemensen te dienen. Want we zijn vrij. We kunnen doen en laten wat we willen. Heerlijk. En kijk, 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 kijk. Steeds meer mensen komen erop terug. Zelfs in Amerika. Onder de linkse. Beginnen ze zich achter hun oortje te krabben. En denken ze, wat, ja, er klopt toch iets niet. Ons wereldbeeld brengt toch niet dat wat we verwacht hadden. Nee, het wordt alleen maar erger. We zijn bevrijd van het dienen van anderen. Eindelijk vrij. Ik. Zelf. En de reclame haakt erop in. Jij hebt recht. Dit is jouw kans. Jouw wasmachine. Jou, jij en iedereen. Ja. Meer. Rupsje nooit genoeg. Meer. Ja. En zo ontstaat inderdaad de struggle for life. We vechten ons rot om allerlei materiële zaken. En als we niet vechten, dan zijn we slim. We go with the flow. We gaan met de vloed nemen. Behalve als het ons wat kost. Dan weten we niet hoe snel we ons aan de kant moeten vastgrijpen. Maar dat is de wereld waarin we leven, lieve mensen. Het Westen is niet klaar voor welke strijd dan ook. Het zijn allemaal, ja, ik moet voorzichtig zijn. Ik spreek voor Gods aangezicht. Ze zijn allemaal verzwakt door het materialisme. Hebben geen innerlijk ideaal. Hebben geen ideologie. Ik hoef niet te vertellen toch dat er mensen zijn die een ideologie hebben. Die zijn makkelijk bereid te sterven, want het interesseert ze niet als ze doodgaan. Vanwege hun ideologie, of het nou juist is of niet. Laten we maar even in het midden. Maar wij hebben alleen maar onze promotie. Onze tweede of derde vakantie, dat is waar wij ons in het Westen druk om maken. En we vormen allang geen eenheid meer. Als ik zeg wij Nederlanders, waar moet ik dan aan denken? We zijn geen eenheid meer. We hebben geen idealen. Onze waarden en normen waar politici vaak mee schermen, zijn kreten uit een grijs verleden. Ze zijn er nog wel, maar eigenlijk als het puntje bij paaltje komt, gooien we ze ook overboord. Als het ons beperkt. Ja, en als wij komen met het evangelie en met de waarden en normen van God, dan wordt het gepareerd met als God bestaat, niet je eigen verantwoording nemen, hè? Niet zeggen, zoals die tollenaar, o Heer, wees mijn zondaar genadig. Nee, God moet alles doen. Ja, oké. Hier staat, alle loeren zijn bloed. En dit is ook zo ernstig. Ieder tracht zijn broeder in het net te vangen. Dus ze trachten niet alleen mensen in hun net te vangen, en dat is negatief in dit geval, maar hun broeders, hun dierbaren, willen ze in een net vangen. Nou, als dat zo zou zijn, als dat in het licht werd gebracht in Nederland. Iedereen die de boel op een of andere manier beduvelt. Als we dat zouden exposeren in het licht. Als dat allemaal boven water zou komen. Het programma Radar had een jaar lang 24 uur per etmaal materiaal om uit te zenden. En dat voor vele jaren. Want wat ze uitzenden is maar een tipje van de ijsberg. Alleen de porno-industrie al. En de verboden gokindustrie. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Dan deel 3, of vers 3 bedoel ik. Dan wordt gesproken over de vorst, de machthebber. En hij eist. De rechter laat zich betalen. En dat is niet zijn salaris, hè, wat hij krijgt van de overheid. Nee, het is smeergeld. De rechter laat zich betalen. Het is smeergeld, het is corrupt. En hier, de grote, die spreekt naar zijn eigen believen. Wie is de grote? Rusland. China. Amerika. Nog. Hebben een vetorecht. Je kan stemmen wat je wil, maar goed ook dat ze een vetorecht hebben, denk ik soms. Sommigen dan. Maar dan breng je iets in stemming. En de grote, het heeft Micha het over, zijn het er niet mee eens. En ze doen naar hun eigen believen. Zeggen veto. Nee, gaat niet door, ik wil het niet. Klaar. Waarom kunnen ze dat zeggen? Dat ze machtig zijn. Wie roept Poetin ter verantwoording? Wie roept de Chinese overheid tot verantwoording? Dat zijn de grote, de macht van de sterkste. En zo zijn er nog wel meer hoor. Zowel links als rechts. Religieus of gewoon op politieke leest geschoeid. De rechter laat zich betalen. En de grote die heeft macht. Ik las, wie heeft dat gevolgd? Er is een advocaat vermoord. Een Nederlandse advocaat. En die is door criminelen geliquideerd. En een van de verdachten. Hoeveel jaar heeft hij gekregen? Wie weet dat toevallig? Hoeveel? 29, hè? Hoor goed wat ik zeg. 29 jaar. Je hebt gelijk. 29 jaar. Ik ben het ermee eens hoor, trouwens. Want je moet van rechters en advocaten afblijven. Maar 29 jaar. Hoe vaak heb je gehoord dat mensen die vermoord werden, gewoon Jan met de pet of zonder pet, zoveel jaar gevangenisstraf kregen? Taakstraf. Nou, zo erg is het nou ook weer niet. Zie je, dat is een vorm van klassejustitie. En ik begrijp heel goed hoor, dat ze rechters en advocaten moeten beschermen. En ik vind die strafmaat ook niet te weinig. Of te veel, bedoel ik. Maar er is klassejustitie. Want wat is het verschil tussen de haringboer en die advocaat? Vertel het me maar. Ja, de een die ruikt naar vis waarschijnlijk, maar wat is het verschil, mensen? Daar moet je eens over nadenken. Is zijn dood erg of dan die van de advocaat? Het is allebei afschuwelijk. Maar dan zie je iets van de macht. Politie heeft weinig backup van onze overheid. Ik heb echt te doen met de politie. Niet altijd, als ik een ticket heb gekregen of zo, maar over het algemeen heb ik te doen. Want ze krijgen de wind van voren, van Jan Publiek, want we zijn hier assertief. Als je dat in andere landen doet, dan doe je het nooit meer. Maar hier kan je doen en laten wat je wil. En als ze een keer zich, als ze een keer er niet mee eens zijn, of ze komen in actie en het loopt uit de hand, dan krijgen ze weer hun leiding over hun heen. De Bijbel spreekt in sommige opzichten van rechtsverkrachting. Nou, daar gaat het om. Maar het gaat over macht. Weet je, lieve broers en zusters, als er geen intrinsieke motivatie is van, hé, daar ligt een portemonnee op straat en die is niet van mij, ik breng hem naar de politie, want het is niet mijn portemonnee. Of hé, er heeft iemand hulp nodig. Ik help hem of haar. Als dat niet van binnenuit gebeurt, en dat zijn maar simpele voorbeelden, als wij niet van binnenuit die rechtvaardigheid hebben, wat heb je dan nodig? Flitspalen, camera's, maar uiteindelijk een keiharde regering om de boel nog een beetje in de hand te houden. En dat zien we in China. China, daar heb je wel een kerk, maar die is ondergronds. Maar China is een gigantisch groot land. Gigantisch, dus je kunt het niet echt vergelijken met Nederland. Maar de overheid kan alleen maar staande blijven door controle en door een bepaalde hardheid. Anders is het land niet te besturen. De sterke, de grote, die spreekt naar eigen believen. Bevalt me niet, veto. En dit vind ik ook zo mooi, of mooi, goed gevonden. De beste van hen is als een doornstruik en de meest oprechte is erger dan een stekelheg. Nou, daar wil je niet invallen in een stekelheg. Maar het zal niet zo blijven, want in het geval van Micha zegt hij, de wachters komen, wij zeggen de engelen. Er zal voor al die boosdoenders zal een dag van ontzetting komen en die is ook gekomen. En in dit geval natuurlijk door het ingrijpen van God, door de ballingschap. Maar ook deze wereld, en dat is toch een troost ergens. Ook deze wereld, ieder mens die geboren is, die de gave van onderscheid heeft bereikt, zal verantwoording afleggen. Absoluut verantwoording. Jezus zegt zelfs, van elk ijdel woord wat je gesproken hebt, zal je rekenschap afleggen. Het komt er echt op aan. De Bijbel is daar duidelijk over. We gaan even nog een stukje lezen. En dan gaan we inderdaad al naar de afronding. En we vinden dat in Openbaringen 20. En ik lees het. En ik hoop ook dat kijkers thuis niet wegzeppen, maar gewoon luisteren. Want het is een gebeurtenis waar niemand aan ontkomt. De advocaat niet en ook de haringboer niet. Niemand ontkomt eraan. Ook wij niet. Alleen voor ons, als het goed is, is er een heel andere uitspraak van het hoogste gerechtshof. Er is vrijspraak. Er is kwijtschelding. Want de borg is betaald. Niet de borg, nee. De volledige schuld. Het laatste oordeel, Openbaringen 20. En ik zag een grote witte troon. Het is beeldspraak, hè, lieve mensen. God zit niet op een witte troon, maar het is een beeld. Wat spreekt van rechtspraak, van het uiteindelijke recht en gerechtigheid, het oordeel. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. Je begrijpt als je dit leest dat er niet een of andere seniele Sinterklaas of kerstman zit met een lieve vredige blik in zijn ogen. Hemel en aarde vluchten voor zijn aangezicht. Als je ooit God heel dichtbij voelt komen, dan weet je iets van de schrik en de vrezen des Heren. Want je voelt je niet comfortabel met al je vuilheid. En ik zag de doden, de groten en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van het vuur geworpen. Nogmaals, het is beeldspraak. Maar het is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Nou, nu kan ik me voorstellen dat er mensen zijn, waarschijnlijk niet hier, maar kijkers thuis, die zeggen, ach. Ik laat me niet intimideren door een sprookjesboek. Ga weg met je sprookjesboek, man. Verzinsel van de kerk, de mensen bang te maken. Weet je, ik zou precies hetzelfde gedacht hebben en precies hetzelfde gezegd hebben als jullie. Echt waar. Als ik weinig van het woord afwist. Als ik er heel weinig van af wist, zou ik hetzelfde gezegd hebben. En ik zou me laten leiden door mijn egoïstische natuur, geholpen door mijn arglistige hart. En ik zou zeggen, niemand heeft God ooit gezien. Er is nog nooit iemand teruggekomen uit de dood. Ja, oké, als dat jouw argument is, sterkte ermee. Maar dit is mijn argument. Kennis van het woord van God. Want weet je wat de grap is met het sprookjesboek? Het is geen sprookjesboek. Het is de openbaring van God. En ik durf dat met grote zekerheid te zeggen. Omdat ik me er behoorlijk in verdiept heb. En denk je dat ik me door een boek in de maling wil laten nemen? Ik wil me door niemand in de maling laten nemen. Maar dit boek is betrouwbaar. Het is geen sprookjesboek. Mensen die dat roepen hebben er totaal geen verstand van. Die weten nauwelijks wat erin staat. Als je vraagt, waar gaat het over? Ja, over Jezus. Zo, dat gaat diep. Nog even, mensen. Ik weet niet of wij het de eerste dingen gaan meemaken. De eerste signalen of de eerste tekenen. Maar nog even en dan komt de grote held van de wereld. Want het wordt steeds meer een zootje op aarde hoor, echt waar. We gaan dingen meemaken dat je denkt, hoe moet het verder? Maar daar komt hij. Hij komt. Oh nee, dat is de film. Als dat de laatste bazuin moet voorstellen, dan moet je nog even oefenen, want dat is echt, dat is geen laatste bazuin, hè. Dat is een wanhoopsfluit. Van wie deed dat? Die... Zo gaat geen mens mee. Nou, dat weet je niet. Nee, mensen, het gaat echt serieus. Als ik aan onze regering denk, die nu demissionair is, en het nieuw te vormen regering, ik benijd ze niet. Los van hoe je over ze denkt, dan leid ik weer te veel van de preek af. Ik benijd ze niet. Wat moet je allemaal niet aanpakken? Waar heb je allemaal niet mee te maken? Het is niet op te lossen. Want je hebt je handen al vol aan je eigen land en de problematiek. En dan heb je nog de vluchtelingenproblematiek en onderschat die niet. En dan heb je nou de oorlogen. En wat geven wij aan Rusland? Voor munitie? Hoeveel? 2 miljard weer, toch? Wat? Nee, niet aan Rusland. Nee, oké. Okay. Ja, dat krijg je als je geen water hebt. Dan ga je gekke dingen zeggen. Nee, die geven niet aan Rusland. Nou ja, indirect geven we het aan Rusland, hè? Ze krijgt die in een andere vorm alleen. Ja. Ja. 2 miljard. En dat is nog maar een fractie van wat de Verenigde Staten geeft. Wat andere landen geven. En wat geven we aan? Wapentuig om tanks te vernietigen, om mensen dood te maken, om verwoesting aan te richten. Zij doen het ook van de andere kant, hè? Schieten flatgebouwen en de poeier. Wat een waanzinnige wereld. Maar dat is de wereld waarin we leven. En dan heb je dat gedonder in het Midden-Oosten. En dan heb je in Amerika, waarvan alles gaande is, waar de ene gekkie nog niet is opgestaan, of het andere gekkie schreeuwt nog harder en nog achterlijker. Dus de wereld waarin we leven. En een hele hoop mensen die zullen op een gegeven moment denken, waar moet het in vredesnaam naartoe? We zitten helemaal vast. We zitten in een padstelling. En daar komt hij. Daar komt de grote held. Hij komt. En wat is die man succesvol? En hij is niet alleen succesvol, hij is ook charismatisch. Zelfs de grootste leiders, zelfs de hufters onder de leiders, die zullen hem adoreren. En ze zullen hem achterna lopen. En iedereen... Die prijst zichzelf gelukkig en er is een tijd van vrede. Nooit gedacht, maar niet lang. Want dan toont hij zijn ware lelijke gezicht. Ik had anders een bijna ander woord gezegd. En dan zie je zijn ware aard. Jezus heeft gezegd, Ik ben gekomen in mijn naam, in mijn eigen naam. En jullie hebben me niet aangenomen. Als een ander komt in zijn naam, jullie zullen hem aannemen. Dat is de antichrist. Hij komt. En hij is nodig. Want de wereld loopt hartstikke vast. Alleen hij is niet wat je wil. Hij belazert de boel, op zijn Amsterdams gezegd. Maar gelukkig, hij is niet de laatste die komt, uiteindelijk komt er nog iemand. Wat zeiden de engelen tegen de discipelen? Galileese mannen, wat sta je daar naar boven te kijken? Deze Jezus die van je is weggenomen, gaat op dezelfde wijze terugkeren. Oeh, dat is heerlijk, hè? Daarom hou ik het vol. Maar Nick, wij praten nog wel eens, ondanks dat we 40 jaar getrouwd zijn. En oh, ik ga die grap vertellen nog. Ja, die ga ik vertellen. Wij praten nog wel eens. En wij zeggen, het is bijna niet voor te stellen om zonder God in dit leven te zijn. Zonder geloof in God. Dat je uiteindelijk denkt, ja, ik leef en het is alles wat er is. Dit is wat ik zie en als ik dood ben is het klaar. Wat verschrikkelijk. En dat zeg ik helemaal niet veroordelend, hè? Of mezelf verheffend boven niet-gelovigen. Ik kijk wel uit. Maar wat een armoede. Kees, waarom ben je er eigenlijk? Nou, weet ik niet. Waarom kom je ten diepste uit vandaan? Ja, uit de planeet. En ik ga weer terug naar de planeet. En dat zit. Opgaan, blinken en verzinken. Vreselijk. Ja? Nee, dat is waar. Je raakt een hoop kwijt. Ja. Gelukkig heb je de kerk. Amen. Oké. Okay. Even kijken, jongens. Dit mag eigenlijk niet in de kerk, maar van. Ik wil hem jullie niet onthouden. Het is ook een gewijde paal, hoor, voor veel mensen. Een gewijde paal, hoor. Je kan hem alleen niet omhakken, hè. Hey, shut up. Erwin, hoe durf je? Dat is mijn zoon. Dat is toch niet te geloven, hè? Heb ik zo mijn best gedaan. Doet hij dit? Oké. Okay. Ik heb nog een erfenis, Erwin, hè? Erwin, hè? Oké. Okay. Maar goed. Oh, mensen. Wat is het? Familie-app, jongens. Kom op. Wat treurig. Kijk, als je boos wordt, als je er aanstoot aan neemt, aan deze grap, dan moet je bij Maria zijn, hè? Want die heeft hem naar mij doorgestuurd. Maar als je hem geweldig vindt, dan mag je een duim naar me opsteken. Een man vertelt een rabbi dat hij het verlangen heeft om eeuwig te blijven leven. Wat kan ik doen? Ga trouwen, antwoordt de rabbi. Zal ik dan eeuwig blijven leven? Nee, maar het verlangen gaat weg. Geweldig. Die krijgt u er gratis bij. Kijk, ik zou zoiets nooit verzinnen, hoor, maar hij is leuk, hè, Maria? Hè? Hij is leuk. Dat is nou Jiddische humor en die moet je proeven. Oké. Maar goed, wij zitten natuurlijk nog op aarde. En gelukkig maar. Want ergens zijn wij mensen die iets hebben te geven, die iets hebben te bieden aan deze wereld. En dat is echte naaste liefde en dat valt niet mee, want je wordt op de proef gesteld en je wordt geprovoceerd. Ik kwam aanrijden bij een tankstation en ik zag iets, daar ga ik niet verder op in, en ik nam ontzettende aanstoot. Maar gelukkig is mijn oude mens niet meer zo actief, maar anders was het heel vervelend, afgelopen. Ik weet niet voor wie, maar het was niet gezellig geworden. En dat gebeurt. Maar dit is wat diezelfde Micha zegt voor ons, hè? Dit is wat Micha zegt. Hij zegt: Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Prachtig. Recht te doen. Gewoon recht. Ja is ja, nee is nee. Waar is waar, leugen is leugen. Recht te doen. Lief te hebben ook. Gewoon lief hebben. Alle mensen in Amsterdam. Alle mensen in Amsterdam. Ook ik heb meningen, ik heb ideeën, daar ga ik nu niet eens op in. Maar de Heilige Geest heeft me de laatste tijd, en dat durf ik echt te zeggen, me er erg bij bepaald. Want degene die mij een beetje kennen van vroeger, Marion kent me iets beter nog, denk ik, die weten hoe heftig ik nog kan zijn soms. Maar de Geest heeft me erbij bepaald, het zijn niet dit en dat, het is niet zus en zo, het gaat om mensen. Het gaat om mensen. En het is maar waar je grootgebracht wordt. In Brabant zijn een hele hoop voor PSV. Waarom? Ze zijn daar grootgebracht. En in Utrecht zijn een hele hoop voor FC Utrecht, omdat ze zijn grootgebracht. En zo geldt het ook voor religie of atheïsten. Als je als kleintje te horen hebt gekregen, dat is onzin, die God, en dat zijn watjes, halve zachte, die hebben dat nodig, maar er is geen God. En je hoort dat maar. En je hoort dat maar. Je gaat het aannemen als kind. Je kopieert dat. Maar dit is wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En dat valt niet mee, maar daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Dit is wat de Heer van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. Getrouw, wees getrouw. Wees getrouw, ook in de kleine dingen. En ootmoedig, dat wil zeggen nederig, te wandelen met uw God. Amen.